is Kijkje in de Keuken. De CCMA-serie waarin ik, Annemarie Beurskens, professionals in klantcontact interview over hun uitdagingen. Deze keer zijn Endre Davids, CEO bij Seemly, en Sander Hesseling, manager marketing en sales bij Telecats te gast, in een aflevering over AI en voice binnen klantcontact. Hoi Endre en Sander, fijn dat jullie er zijn. We gaan het vandaag hebben over AI, welke trends dat we zien, speech analytics en alle ontwikkelingen die we in razend tempo op ons af zien komen. Maar voordat we het daarover gaan hebben, kunnen jullie je kort voorstellen. Wie ben je, wat doe je en wat vind je zo leuk aan AI? Endre?
Ja, zeker. Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Endre Davids, oprichter van Seemly. En wij helpen organisaties met veel klantvolume om dat steeds beter te laten lopen, te digitaliseren, om zo de ultieme klantconversatie te creëren.
Nou, en ik ben Sander. Ik ben van Telecats, Sander Hesseling. Wij zijn vriend van de CCMA. We zijn al meer dan 25 jaar bezig met innovatieve oplossingen voor klantcontact. En ik vind artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, enorm boeiend. Vooral ook de samenwerking, mens en techniek. En ik kijk altijd naar die technologie op twee verschillende manieren. Aan de ene kant de technologie, aan de andere kant ook een stukje ethiek. Dat vind ik ook ontzettend boeiend.
Zeker, daar ben ik helemaal met je eens. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Ja, er gebeurt ontzettend veel op het vlak van AI. En ik denk dat één podcast eigenlijk te weinig of te kort is om daar alles in te behandelen. Dus dat gaan we ook zeker niet proberen. Maar als jullie vanuit je eigen vakgebied nou kijken, welke trends springen er voor jullie eruit?
Voor mij is met name in het oog springen de snelheid waarmee het op dit moment gaat. Als je kijkt naar die generative AI en de large language models. Ik vind het ook grappig dat het steeds meer multimodaal wordt. Dus het is niet alleen maar tekst, het is ook voice en video. En ik denk ook dat dat met name die multimodale AI ook in klantcontact een rol gaat spelen. En als je dan gaat kijken naar waar alles samenkomt. Bijvoorbeeld over real-time vertalen van gesprekken en chats. Daar komt toch eigenlijk al die technologie wel bij elkaar. Dat vind ik best wel indrukwekkend.
Ja, het mooie is natuurlijk dat daar waar AI jaren geleden eigenlijk wel beperkt was tot een beetje een slim taalmodel, zie je dat hij nu ook echt taal kan creëren, video, wat Sander zegt, video, plaatjes, scripts, et cetera, kan genereren. Dus dat is natuurlijk heel indrukwekkend. In de snelheid die we niet hadden kunnen voorspellen een paar jaar geleden. Wat je vooral denk ik aan de trends en ontwikkelingen ziet, is dat er nu nog vooral wordt gekeken naar wat zijn nou dingen waar we de productiviteit mee kunnen verbeteren voor de mens, de agent, de medewerker. En in de volgende stap vooral gaat gekeken worden, ja, maar hoe kunnen we gesprekken volledig gaan automatiseren en misschien wel voorspellen. Tot uiteindelijk ook in de laatste fase, hoe kun je nu ook dingen direct geregeld krijgen. Ja, dat is wel een hele mooie doorontwikkeling waarvan we nu denk ik nog pas aan het begin staan.
Ja, en weet je wat het grappige is? Dat jij hebt het nu met name over de as van klantcontact en de systemen die wij maken voor klantenservice. Maar al die technologie is ook bij klanten zelf, zeg maar, beschikbaar in hun broekzak, op de mobiel. Dus ik verwacht dat wij met bedrijven zoals wij zijn, dit soort oplossingen gaan toepassen binnen klantcontact voor die efficiëntie, voor het verbeteren van de klantenservice. Maar dat je ook zult zien dat klanten hun eigen weg weten te vinden naar informatie van bedrijven, antwoorden van bedrijven, gewoon puur in het publieke domein, door middel van dit soort applicaties.
Ja, en dan maken we denk ik als organisatie wel eens de fout dat we, laat ik het anders zeggen, de klanten van onze organisatie zijn vaak verder dan de organisatie zelf. Hè? Dus dat als we naar collega's kijken, onderling, dan zijn in sommige gevallen zijn de eindklanten al een stukje verder. En de tweede fout, denk ik, die daar een organisatie zelfs maken, is dat er wordt gekeken naar, wat doen mijn concurrenten om te kijken naar wat mijn klant verwacht. Terwijl, als klant ben je, laten we zeggen, bij 1,2 verzekeraars klant, of bij één energiemaatschappij, of bij één telecom aanbieder, zeg maar. Maar doe je de rest van de dagen ook zaken met Coolblue, Albert Heijn, misschien KLM, et cetera. Dus de oproep die ik daar wel vooral wil doen is, als je dan kijkt naar wat je kan en wat je moet doen, kijk dan vanuit het perspectief van de klant en allerlei type organisaties waar die mee werkt, in plaats van alleen naar je eigen concurrenten.
En wat doe je dan ook bijvoorbeeld op het artikel wat in de Financieel Dagblad heeft gestaan over het feit dat de chatbots wat minder goed zouden werken, terwijl die heel erg kijken naar wat er allemaal in de techniek nu vandaag de dag mogelijk is en wat er dan daadwerkelijk wordt toegepast?
Nee, wat ik vooral bedoel is, dat je stelt als je een verzekeringsmaatschappij bent, dat je bepaalde keuzes maakt omdat andere verzekeringsmaatschappijen dat ook doen. Dus dat je on par wil zijn van je directe conculega's, terwijl die consument, nou, die is misschien een paar procent is daarvan ook bij een andere energiemaatschappij klant, maar vooral 6 keer per week ook bezig met Netflix, of een Albert Heijn, of een Coolblue. Mijn oproep is daar vooral dan, als je dan kijkt naar wat je wil en wat je kan doen, kijk dan vanuit het perspectief van die klant, in plaats van enkel en alleen naar je concurrenten. En los van het artikel van het FD, daar kunnen we het straks misschien nog inderdaad nog over
hebben. Eigenlijk zeg jij, kijk buiten je branche en haal daar de inspiratie aan. En wat ik zelf ook nog wel een interessante vind, er heerst een soort van FOMO, heb ik soms zelf ook wel het gevoel. Er gebeurt ontzettend veel en het gaat razendsnel. Dus iedereen wil op die trein springen van, hey, we moeten hier iets mee gaan doen. Maar met name vooral grote organisaties, die hebben natuurlijk al een heel systeemlandschap. Hoe gaan zij soms oude systemen koppelen aan iets wat supernieuw is en op een hele andere manier werkt? Hebben jullie daar ook ideeën bij?
Ja, ik denk eigenlijk door die snelheid zie je eigenlijk 2 groepen zie ik ontstaan. Inderdaad, die eerste groep, en die is misschien wel de grootste hoor, in aantallen. Hey, wij moeten er ook wat mee. De tweede groep die ik zie ontstaan is de groep van de, laten we zeggen, wat grotere, misschien wat klassiekere organisaties, die juist denken, hey, wacht eens even, dit gaat me te snel. We trekken nu juist hard op de handrem, want we willen onze positie bepalen. Dus eens met de groep van FOMO, maar we moeten ook niet vergeten dat dat ook een gevoel van terughoudendheid bij andere type organisaties creëert.
Nou, ik ben het met je eens, maar ik denk ook dat we met elkaar de vraag moeten gaan stellen, welk soort organisatie willen wij zijn in dit digitale tijdperk? Dus je kunt heel veel met dit soort technologie automatiseren, maar de vraag is, hoe ver wil je daarin gaan en in hoeverre wil je ook nog een deel van je klantenservice menselijk houden? Wat ik heel veel zie nu is dat er wordt gekeken naar hoeveel procent kunnen we nu gaan automatiseren. Wat doet een ander? Het bericht bijvoorbeeld van Klarna. Maar als je dan echt gaat kijken naar hoeveel klantcontact is dan al geautomatiseerd, wat kun je dan nog? Dan is het nog de vraag, neem je daar bijvoorbeeld alle websitebezoeken in mee? Hè? Want ik denk dat we dan al lang 80% van alle klantcontact op een bepaalde manier digitaal afhandelen. Maar ik denk dat we nu langzaam, wat kan, maar wat wil je? En dat ook een hele belangrijke vraag is als je gaat kijken naar klantcontact. Los nog van wat jij al zegt, Annemarie, dat er al in de techniek heel veel dingen mogelijk is. Maar kun je dat ook al gelijk bij een grote organisatie op basis van alle bestaande legacy snel implementeren? Dat is, niet iedereen heeft de luxe van een greenfield. En dan heb je nog natuurlijk weer de verschillende organisaties. Hè. Bij een e-commerce speler zal dat veel anders zijn als bij bijvoorbeeld een zorgverzekeraar.
Ja, dus eigenlijk zeg je ook van, kijk niet alleen naar, hey, kom, we gaan overal AI inzetten. Maar ook, god, wat willen we nog, wat willen we automatiseren? En waar wil je juist wel die menselijke hulp bieden en het menselijk houden, om zo maar te zeggen?
Ja. Ja. Ik denk dat als je kijkt naar al die kunstmatige intelligentie, dan kun je die op een aantal stappen in klantcontact toepassen. Ik denk dat het steeds belangrijker wordt. Alles zal AI first worden. Dus je komt binnen, er is een proces dat je herkent, dat weet wat voor product je hebt, die ziet de historie, die stelt de vraag, waar neem jij contact over op? En vervolgens moet die gaan routeren. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je altijd kijkt naar wat is de vraag van de klant en hoe kun je daar de beste mogelijke oplossing bij vinden. Dat is soms self-service, dan kun je de vraag gewoon beantwoorden. Soms is dat een medewerker met een bepaalde skill. En ik denk dat in het landschap van de AI het steeds belangrijker wordt om goed te bepalen hoe kunnen we die klant het beste helpen. En ik geloof dat dat ook nog heel vaak gewoon een mens is. En ik denk dat je als organisatie gewoon echt moet gaan afvragen, wat wil ik automatisch doen? En wat kun je met self-service doen? En ik zou daar altijd naar mezelf kijken, wat zou ik als klant prettig vinden wanneer ik gewoon iets snel kan regelen. En dat kan via self-service is het prima. Maar op het moment dat ik echt een vraag heb en ik heb al eens eerder gebeld, dan wil ik eigenlijk gewoon een medewerker spreken.
Ja. Als we nog even teruggaan naar die trends waar we het gesprek mee begonnen zijn. Als je terugkijkt naar de trends die op dit moment spelen in AI, welke dingen denken jullie dan dat klantenservice managers, dus de professionals in klantcontact, waar zij het meeste aan gaan hebben en waar zij nu naar zouden moeten kijken van, hey, dit zijn ontwikkelingen, die moet ik in de gaten houden en misschien zelfs ook wel toe gaan passen. Want hier ga ik echt heel veel aan hebben.
Ja, ik denk dat de meest voor de hand liggende, waar veel organisaties nu ook aan werken, zijn die productivity boosters. Hoe kun je gesprekken voorbereiden? Hoe kun je ze automatisch samenvatten? Hoe kun je ze automatisch loggen? Hoe kun je die gesprekken misschien wel ook automatiseren? En dat hoeft niet, zoals Sander terecht zegt, dat hoeft niet volledige conversatie zijn. Hè? Dat kan ook, hoe kun je daar emotiedetectie aan toevoegen om te bepalen welk gesprek op welk moment dan ook naar een echte agent aan toe doorgezet mag worden.
Ja, en hoe kun je die agent dan weer tijdens dat gesprek ook ondersteunen, agent assist, met diezelfde technologie door snel in een CRM-systeem informatie op te halen of door kennis uit een kennismanagement systeem te halen en dat als antwoord suggestie te geven, niet alleen voor, maar ook tijdens het gesprek en ook na het gesprek dan, wat jij zegt, samenvatten en vastlegging doen.
Ja, ik denk dat waar veel KCC-managers wat aan gaan hebben, is dat je in de oude situatie, voordat de generative AI was, je eigenlijk alle bronnen naast elkaar had en daar mensen voor nodig had om daar chocola van te maken. Er komt een vraag binnen. Welk antwoord moet dat dan zijn? De huidige oplossingen, of de huidige GenAI-mogelijkheden, bieden het natuurlijk om zelf content te gaan creëren op basis van alle beschikbare bronnen. En de grootste uitdaging is daar denk ik niet zozeer in of de techniek daar klaar voor is, maar vooral of de bronnen van de organisatie doorzoekbaar zijn, correct zijn, eenduidig zijn, geen oude info meer in zit. Dus ja, dus ik denk, als ik kijk naar wat de nieuwe rol van conversational writers wordt, dan wordt die aan de voorkant, zeg maar aan de zichtbare kant, denk ik wat minder. Maar gaan we veel meer straks naar rollen toe waarin datakwaliteit eigenlijk geoptimaliseerd wordt om die modellen op te kunnen trainen.
Ja, daar ben ik met je eens. Je ziet inderdaad dat die chatbots en voicebots steeds beter in staat zijn om natuurlijke taal te communiceren. Dat komt al door die LLM's. Ik denk ook dat je steeds beter de context kunt verkleinen, dus specifieke onderwerpen kunt laten begrijpen door dit soort conversational systemen. Ik denk dat we nog wel een stap te maken hebben als het gaat om gebruik van bijvoorbeeld persoonlijke data om heel specifiek persoonlijke service te geven. Dat heeft ook te maken met wet en regelgeving natuurlijk. Maar ik denk wel dat, wat jij zegt inderdaad, het natuurlijk communiceren beter wordt. Dat je dus daardoor, omdat je over verschillende systemen informatie kunt ophalen, sneller ook medewerkers kunt assisteren en dus ook het antwoord kunt geven aan de klant zonder dat je dat allemaal zelf moet uitzoeken.
Ja. En een van de dingen die jij net noemde, Sander, die ik ook wel erg interessant vind, is van ja, het gaat razendsnel, er gebeurt van alles. Moeten we alles maar willen? Zijn er ook ontwikkelingen waarvan jullie zeggen, ja, ik maak me daar specifiek wel een beetje zorgen over en ja, daar zouden we eigenlijk onze handen op dit moment nog vanaf moeten houden?
Nou, niet vanaf moeten houden, maar met name misinformatie. Dus als je nu kijkt hoe makkelijk het is om een mail te maken vanuit een bedrijf, phishing, die niet meer van echt te onderscheiden is. Als je kijkt naar look and feel, als je kijkt naar taalgebruik, de snelheid waarmee misinformatie kan worden verspreid, ja, dat is echt wel iets waar ik denk dat de komende twee jaar een enorme grote uitdaging ligt. Wat is nu wel waar en wat is niet waar? En ook als je kijkt naar de modellen, de huidige modellen zijn nog niet foutloos. Dus er wordt nog ook door die modellen af en toe gehallucineerd. En ik denk dat het voor klantenservices heel belangrijk is dat de data en de antwoorden die zij geven, dat die gevalideerd zijn. Dus dat is wel echt iets waar ik nog, de komende jaren denk ik dat daar nog wel een verbetering in moet plaatsvinden.
Ja, waar ik me nog wel zorgen over maak is over de generative AI voorbeelden die we op ons af gaan zien komen, die mensen gaan helpen, begeleiden in hun leven. Dus waar je gesprekken mee gaat voeren, waar je vriendschappen mee gaat ontwikkelen, waarvan je dus ook steeds meer gaat aannemen. Ja, dan zullen er een aantal gewoon allemaal dat juiste pad blijven bewandelen, maar die kunnen ook op een gegeven moment ook gekraakt worden. Of door andere dingen gevoed worden en misschien wel hele andere afslagen maken die veel van de luisteraars misschien wel zullen denken, ah ja, maar dat zal mij niet overkomen. Maar er zullen ook mensen in andere generaties zijn, die dan wel suggesties ter oren gaan nemen en daarna gaan handelen. Ja, wie controleert dat? Wie monitort dat? Wie is daar verantwoordelijk voor? Ja, dat wordt toch wel een pittige tijd, denk ik.
Maar dan is dat altijd oneigenlijk gebruik door mensen van de technologie, toch?
Waarschijnlijk wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat er misschien wel GPT's gaan ontstaan die elke dag een beetje door de dag heen gaan helpen als je uit een depressie komt.
Ja, oké, maar je had het over het misbruik daarvan dan. Hè? Dus dat is het, als er dan daadwerkelijk misbruik van wordt gemaakt, dan is dat toch vaak altijd wel door mensen die technologie inzetten om dan daar misbruik van te maken? Of?
Of misschien wel gekraakt worden. Hè? Volgens mij was het 8 jaar geleden al dat de eerste voorbeelden zijn geweest dat mensen een digitale religie wilden gaan ontwikkelen. En daar waren dus ook followers van een digitale religie. Nou, als je dan een hele zwerm followers hebt en je als hacker denkt, hey, als ik deze digitale heilige nu een beetje meer naar links, rechts of welk kant dan ook ga laten bewegen en ik maak dat steeds een stapje bij stapje extremer, ja, waar kan ik die hele meute dan toe aanzetten? Dan heb je het ook over oneigenlijk gebruik van de technologie, maar dan niet door de gebruik of door de aanbieder en de eindgebruiker, maar misschien wel een derde kracht die denkt, hé, dat is een interessant platform om op los te gaan.
Ja, dat gebeurt nu natuurlijk ook al in bepaalde mate, eigenlijk op hele simpele manieren. Denk bijvoorbeeld aan het WhatsApp-fraude en dat soort zaken. Maar dat gaat natuurlijk nog steeds sneller plaatsvinden en steeds gehaarder inderdaad, omdat je straks bijna niet meer nep van echt kunt onderscheiden.
En dat was eerst tekst en dat is nu dan ook voice en dat is straks ook video. En het gaat heel snel, hè? Dus als je kijkt nu digitaal hoe snel een bericht zich verspreidt. En je had het net over FOMO. Ik gaf laatst een presentatie, die moest ik in 1 dag 3 keer aanpassen, omdat er een bericht was geweest over Klarna bijvoorbeeld. Dat daarna alweer een rectificatie was op de cijfers die daarin werden genoemd. Dat het toch wat meer een marketingverhaal was. Dus wat je ziet is bij dit soort informatie is dat het niet alleen heel echt is, maar dat het zich ook heel erg snel kan verspreiden.
Ja, nou, ik vind het wel een mooi bruggetje, want je zegt inderdaad, het gaat heel snel. Hoe zorgen jullie dat je niet bedolven wordt onder alle ontwikkelingen die er op je afkomen?
De juiste kanalen volgen.
En dat zijn?
Nou, op LinkedIn bijvoorbeeld, Jano Duursma vind ik altijd leuk schrijven. Menno Lanting heeft, vind ik, ook altijd een goede perspectief over digitale transformatie. Maar ik kijk ook naar het tegengeluid. Je hebt bijvoorbeeld Siri Berends, die af en toe echt een kritische noot over AI en hoe we dat gebruiken en wat we daarover denken. Ik vind het leuk om podcasts te luisteren. Ik weet niet of je, BNR heeft een hele mooie podcast, de AI-fabriek. Gaat ook een beetje over de ethische kant van AI. En ik luister elke week de podcast van Alexander Klupping en Wietse Hagen, Poki. Wat ik daar leuk aan vind is, die volgen heel goed alle nieuwe modellen die er komen en reflecteren daarop en hebben daar gewoon een heel leuk, een beetje studentico's gesprek over, maar wel ja, ook beschouwend naar voren en ook van ja, hoe kun je het dan toepassen. Dus ja, en als ik dan nog wat tijd over heb, dan wil ik op YouTube nog wel eens zoeken op de term TED AI. En wat ik dan leuk vind, dan krijg je dus TED Talks van vooraanstaande AI-wetenschappers die gaan een kwartier, 15 tot 20 minuten verhalen over een aspect van kunstmatige intelligentie in de huidige tijd. Dat vind ik altijd wel boeiend. Dat is wel een beetje de manier waarop ik bij probeer te blijven.
Nou, goede tips. Hoe pak jij dat dan, André?
Ja, veel zoeken op onderzoeken. McKinsey publiceert er veel over natuurlijk, waarin ook specifieke suggesties voor branches worden gegeven. Dus aan inspiratie vaak geen gebrek. Probeer ook een aantal internationale platformen te volgen om te kijken van wat gebeurt er dan buiten de Nederlandse grenzen. Maar nog aan inspiratie geen gebrek. Ik denk wel, hoe voorkom je dat je bedolven wordt, is om eigenlijk ook nog wel dicht bij jezelf te blijven. En dan heb ik het vanuit organisatiesperspectieven. Met welke uitdagingen kamp ik? En waar lopen mijn klanten, prospects van vandaag de dag echt tegenaan? En hoe kan ik die helpen? En als je jezelf continu die vraag stelt, dan voorkom je denk ik dat je vanuit de inspiratie echt afgeleid wordt en allerlei afslagen neemt en denkt, oh jee, maar ja, nu zijn we wel heel ver het bos in geraakt. Dus probeer dan toch continu te focussen op, mooi dat het kan, maar waar waren we, waar liepen we ook alweer echt tegenaan?
Ja, en als jullie kijken naar AI in klantcontact, je hoort ook vaak de stelling van, nou ja, over 5 tot 6 jaar is meer dan de helft van al het klantcontact, dat wordt geautomatiseerd door AI afgehandeld. We hebben al die mensen die nu de telefoontjes en de chatjes afhandelen, die hebben we allemaal niet meer nodig. Hoe kijken jullie daarnaar? Gaat het inderdaad zo'n vaart lopen of...
Nou, ik zei net al hè, tegen jou, als je kijkt naar, naar de website bezoeken, als je die meetelt, hoeveel procent heb je dan al geautomatiseerd? Hè? Dus ik denk dat we nu eigenlijk al, als je echt alle klantcontact telt, dat je al meer dan 80% op een bepaalde manier digitaal doet. Ik kijk zeg maar elke dag of elke week Netflix. Ik luister elke dag Spotify. Ik heb bij de organisaties nog geen medewerker gesproken. Terwijl ik het wel dus veelvuldig gebruik. Dus ik zie echt wel een grote verandering als het gaat om de inzet van mensen als je kijkt naar klantenservice.
Maar voorzie jij dan ook dat je zegt, nou, over 5 jaar dan zijn alle klantenservices gehalveerd of er werken misschien nog maar 10% van de mensen?
Nee, ik zie dat niet zozeer, want ik geloof heel erg in de samenwerking van techniek en mensen. En ik zei al eerder, van, ik denk ook dat we goed na moeten denken over welk soort organisatie wil je zijn. Ik denk wel dat het op dit moment dat we aan de vooravond staan, of eigenlijk al begonnen zijn met het enorm veel efficiënter maken van klantcontact. Maar dat is niet alleen tijdens het klantcontact, maar ook proactief. Dus het voorkomen van klantcontact. Op dit moment hebben we nog steeds een tekort aan mensen in klantcontact.
En jij denkt dus dat dat voorlopig ook nog wel even zo zal blijven?
Voorlopig nog wel, maar ik geloof echt wel dat als je kijkt naar het percentage, dat snel naar beneden gaat.
Ja. En bij jou, André?
Ja, 5 jaar vooruitkijken is denk ik sowieso een hele uitdaging. Hè? Ja. Dus als we kijken, als we 5 jaar... geleden zouden kijken, waar zouden we in 2024 staan op AI? Ja, dan waren ook maar weinig mensen die dit hadden kunnen voorspellen. Dus 5 jaar vooruitkijken is en blijft natuurlijk een lastige. Ik denk wel, wat je gaat zien is dat consumenten het steeds makkelijker vinden om gewoon een vraag te stellen. En dan verwachten ze gewoon 1 antwoord en het liefst een slim, relevant en persoonlijk antwoord terug. In plaats van dat ze de hele lappen tekst heen moeten en hele self-service libraries moeten doorzoeken. Of bij elke willekeurige vraag maar 80 of 500 verschillende zoekresultaten te zien. Dus in die zin zal daar steeds meer natuurlijk naar self-service gaan veranderen, verschuiven. Het tweede is proactieve service zal toenemen. Ik verwacht als je kijkt naar het aantal... Ja, cases is altijd een beetje een onprettig woord om te gebruiken, maar het aantal cases waar agents voor nodig zijn per, laten we zeggen, 100.000 klanten, dat die index inderdaad gaat dalen. Maar dat natuurlijk de complexere zaken dus over gaan blijven voor echte agents en die issues misschien wel 5 of 10 of 20 keer langer duren om opgelost te krijgen. En dus dat echte agents hopelijk ook weer echte tijd voor echte klanten krijgen waar het echt nodig is.
Ja, dus dat ze daar ook echt toegevoegde waarde kunnen gaan leveren. In plaats van simpele vragen beantwoorden waarvan je het antwoord ook gewoon online kan vinden of iets dergelijks wat eigenlijk totaal niks toevoegt.
Nee, en vaak klanten die een simpele vraag hebben zijn vaak ook niet op zoek. Of we staan ook niet op te springen om achter in de rij aan te sluiten, om dan dat simpele antwoord van een medewerker te krijgen. Maar nogmaals, daar waar het wel nodig is, hè, want de simpele vraag voor mij kan een complexe vraag voor een ander zijn. Hè, dat moeten we ook niet vergeten. Maar als je daarvoor inderdaad slimme tools kunt inzetten en dat onderscheid kunt maken, dan kan het best zo zijn dat... een persoon die daar meer moeite mee heeft, wel met een agent in contact kan komen als die een afstandsbediening wil bijbestellen, bijvoorbeeld.
Jullie houden je met name bezig met speech en text analytics en conversational design. Welke ontwikkelingen zien jullie op dat vlak?
Ja, ik denk ten eerste is dat de AI en agent echt vooral met elkaar gaan samenwerken. In eerste instantie nog in voorbereidende activiteiten, in het begeleiden van het gesprek, zoals Sander net noemde, met agent assist, in het helpen van het, nou ja, misschien wel vroegtijdig routeren van het gesprek op basis van emotiedetectie, om daarna vanuit die begeleidende activiteiten ook echt naar gesprekken en conversaties te gaan voeren en te gaan beantwoorden. Met voorlopig, vooral nog denk ik heel veel handovers naar echte mensen. En als je dan die data zo dusdanig hebt goed georganiseerd en geclusterd, dat er ook kwalitatief goede antwoorden gegeven komen, kunnen worden gegeven, ja, dat de agent wat meer naar de achtergrond of de zijlijn verschuift en dan inspringt op de gesprekken waar het echt nodig is.
Ja, en daar leert dan de AI weer van dat soort extreme, of dat soort uitzonderingen, waardoor die dan ook daar weer beter wordt. Dus ik denk dat het inderdaad een soort van cirkeltje is. Steeds beter routeren. Self-service waar het kan op simpele. Zoals André net al zei, de gesprekken die wat complexer zijn door medewerkers, die dan ook continu worden ondersteund alweer door de technologie. Die technologie leert daar ook weer van. En uiteindelijk denk ik dat je het best af bent doordat je die technologie en die mens zo goed mogelijk met elkaar kunt laten samenwerken. Dat die handover van de techniek naar die mens ook seamless is. Hè? Dat je gelijk ziet, hey, dit was de historie. Hierom kon ik het niet afhandelen. Die medewerker die dan ook echt met de nodige empathie dat gesprek kan overpakken. Want sommige gesprekken, los van of het kan, wil je ook niet altijd met technologie willen doen. Daar heb je ook gewoon gesprekken bij die gewoon beter door een mens kunnen worden beantwoord. En ik denk dat juist als je dat goed kunt, dat spel waarin het begint bij AI, als het nodig is naar een mens, en AI die daarvan leert, dat je dan het optimum bereikt.
Mooi. Als afsluiter, welke tips hebben jullie voor managers in klantcontact die verantwoordelijk zijn voor een klantservice? Wat raden jullie hen aan?
Ja, ik denk dat vooral kijken naar, wees en blijf nieuwsgierig, maar kijk wel naar met welke uitdagingen je te kampen hebt. En dan binnen dat framework kijk naar de creatieve oplossingen. Het tweede zou ik echt zeggen, van als je kijkt naar technologie, houd het menselijk. En dat betekent overigens niet dat je bot zo menselijk mogelijk moet zijn, maar zorg vooral dat het onderscheid tussen machine en mens zo helder mogelijk wordt. En zorg dat je het zo ingericht hebt dat je gesprekken naadloos kunt overnemen waar het nodig is, waar er behoefte aan is. Zorg dat je agents minder op KPI's gestuurd worden, maar juist op hun emotionele vaardigheden. En maak er zo stapje voor stapje een steeds mooiere wereld van met elkaar.
Ja. Helemaal eens. En wees transparant naar medewerkers en klanten waar je wel en niet technologie voor gebruikt. Hoe je dat in gaat zetten. Dat is denk ik echt belangrijk. Dat wordt nog wel eens vergeten. Maar ja, de belangrijkste vraag is niet alleen wat kan, maar ook wat wil je als organisatie. En ik denk dat je dan gewoon dicht bij jezelf moet blijven. En ook gewoon af en toe zelf moet bellen en testen. En moet kijken van, goh, hoe ervaar ik dit als klant? Soms dan kom ik in een proces en denk ik, maar dit heeft toch iemand ingericht? Die heeft toch zelf ook getest? En hoe kan het dan dat jij dit nog zo laat bestaan? Dus ik denk dat we nog steeds, ook bij digitale processen, kritisch moeten blijven naar hoe hebben we dit nu ingericht? En ik denk ook dat als je kijkt naar nieuwe rollen van klantcontactmedewerkers, dat die met name in dat stukje monitoren, hè, dus wat richten we met elkaar in, maar hoe wordt dat dan ook gespecificeerd? Wat gebeurt er dan ook? En hoe kunnen we dat verbeteren? Dat een hele belangrijke tussenrol gaat zijn voor medewerkers.
Ja, want uiteindelijk zijn we natuurlijk zelf ook allemaal gewoon klanten.
Ja.
Klanten bij heel veel verschillende bedrijven. Dus het is niet alleen goed om mee te luisteren met je klantenservice, om daar te horen van, hey, wat gaat er nu eigenlijk allemaal niet mis? En waar komen die telefoontjes vandaan? Maar aan de andere kant je ook te verplaatsen in de schoenen van de klant en het zelf mee te maken van hey, hoe hebben we dit nu precies ingericht en willen we dit inderdaad zetten.
Nee, maar jij zegt het al goed, hè? Dus je luistert mee met je medewerkers om te kijken hoe je service is ingericht. Ik denk dus ook dat we mee moeten gaan kijken met die self-service processen, hoe dat gaat en hoe je dat zelf zou vinden. En ik denk dat we nu nog te vaak zeggen, oké, we hebben het gemaakt, we hebben het getest, we zetten het aan. En dat dan pas als de cijfers afwijken, dat we gaan kijken, hey, wat gaat er dan fout? En ik denk dat je ook daar, in dat proces, continu moet monitoren van, hey, hoe werkt het nu en hoe kunnen we dit bijsturen?
Ja, niet alleen kijken naar de cijfers, maar je het ook zelf ervaren.
Ja, en ook echt kritisch zijn naar het reviewen van hoe gaat het vandaag de dag, hè? Hoe gaan die processen? Dus als je wees klant van je eigen organisatie, voer je eigen verhuizing door. Zorg dat je eigen meterstanden is doorgeeft. Bel eens een keer met een factuurvraag. Ja, dat zijn toch wel touchpoints die je eigen klanten dag in dag uit meemaken. En als je alleen maar naar een dashboard kijkt, hoe die zaken gaan, ja, dan is het echt meemaken, creëert denk ik echte waarde in plaats van dashboardwaarde.
Ja, en word je daar dan zelf ook blij van?
Ja, en als je 70% denkt, 70% is blij, nou dat. Dan is 70% binnen, 70% succesvol afronden is mooi. Maar dan moeten we ook ons realiseren dat bij 30% dus nog steeds niet voldoende is. En als je al die mensen in touringskarren voor je deur neer zou zetten, ja, dan schrik je al heel snel.
Ik denk dat een goede afsluiter is. Voice of the customer, ga het zelf een keer ervaren en kijk dan of je er blij van wordt. Dank voor jullie inzichten, tips en jullie eigen ideeën en ervaringen. We zullen ook wel wat van die tips die jullie eerder deelden, die kunnen we misschien wel in de show notes erbij zetten. We zien jullie in ieder geval bij Digital Conversation op 23 mei in Amersfoort.
Zeker.
Dus als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze altijd even kijken op de website www.ccma.nl. Ja, nogmaals dank.
Dankjewel.
Dank voor de uitnodiging.